Het is 23 mei 2008. Mijn naam is Daan de Wit. Aan tafel met Albert Spits van de Frederik Basquiat Stichting. We hebben elkaar leren kennen bij een van de diners van Willem Middelkoop. U bent adviseur in, voor pensioenfondsen.
Ja.
Maar er is ook een hele duidelijke interesse zelf in de mechanismen achter het geld.
Precies.
En die worden ook weer verwerkt in die adviezen. Maar kunnen we even eerst vertellen hoe dat werk precies in elkaar gaat en over hoeveel geld we het dan hebben?
Nou, die adviesorganisatie waar ik bij zit, dat gaat over miljoenen, honderden miljoenen. En dat was persoonlijk advies, actuariaat, pensioen, administratie, alles wat daarmee samenhangt. Daar praten we dus over pensioenen die gemiddeld honderden miljoenen aan omzet hebben.
Dus die adviezen van u, die hebben nogal wat impact?
Ja, zeker, zeker.
En vertel eens wat meer over die achtergronden, die interesse, over de reden dus dat u daarbij Willem Middelkoop terecht bent gekomen in de mechanismes van de financiële wereld.
Ja, het is eigenlijk begonnen zo'n 25 jaar geleden, in 1983. Ik woonde nog in Nieuw-Zeeland, deed daar mijn opleiding pedagogie en psychologie. En omdat het ontzettend economisch zwaar was in Nieuw-Zeeland toen de tijd, ze zaten net uit een diepe crisis, ben ik meer gaan interesseren over hoe en waarom de economie zo slecht voor stond. Ik heb me verdiept in 4 economische scholen. Ik ben begonnen met de Keynesiaanse school, dat is de school die het meest wordt onderwezen op universiteiten in de westerse wereld. Ook het monetarisme, van Milton Friedman, de Chicago School, zo genoemd. De supply-siders, minder bekend in Nederland, maar wel bekend in de Engelse wereld, de Anglo-Saxische wereld. En dat is die van Jude Winiski. En Jude Winiski was een van de grootste adviseurs van Ronald Reagan. Vandaar ook de term Reaganomics. En de laatste school die ik deed, dat was dus de Oostenrijkse school van economie. En gek genoeg is dat de school geweest die het meest mij interesseerde naderhand. Omdat ze het dichtstbij kwamen bij wat ik noem de essentie van de economie. En die school is begonnen in ongeveer de 19e eeuw. Maar die kwamen dus tot de ontdekking dat de economie anders voorstond dan de Keynesianen en monetaristen ook ons willen doen geloven. De reden was dat die economie in feite werd gestuurd vanuit een waardeoogpunt. Niet zozeer vanuit een vertrouwensoogpunt, zoals we dat nu kennen, maar een waardeoogpunt. Dat er altijd een eikpunt van waarde moet zijn. Nou, om niet verder door te gaan op de materie. De reden waarom ik daarachter ben gekomen, dat is pas na 11 jaar van studie, 1994. Hè, 83 ben ik begonnen, 94 eigenlijk tot de ontdekking gekomen. En sindsdien ben ik meer met de Oostenrijkse school bezig geweest. En daar heb ik ook een aantal lezingen van gehouden in de tijd. Ook heb ik dat meegenomen. Ik werkte toen bij een bureau voor bedrijfstrainingen, heb ik meegenomen bij de economietrainingen voor productieleiders, afdelingshoofden, etc. En in 2002 ben ik samen met Sander Boon en René van Wissen, hebben we dus de Frederik Basquiat Stichting opgericht. En sinds die tijd zijn we bezig geweest met het analyseren en onderzoeken van de economie. De studie zelf van de Oostenrijkse school heeft in totaal in beslag genomen. In 1993 ben ik ermee begonnen. Het boek wat mij eigenlijk op dat pad heeft gezet was De Weg naar Slavernij van Friedrich von Hayek. Dat was een boek van 1944 waarop hij uitlegde dat de weg van het socialisme de weg naar slavernij zou zijn. En dat heeft me ontzettend geïnteresseerd. Toen ben ik bezig geweest met andere boeken van hem. En langzamerhand ben ik op de weg gekomen van Ludwig van Mises. En Ludwig van Mises is de grootste exponent van Oostenrijkse school over de 20e eeuw. Die weg daarnaartoe was moeizaam. Omdat je dus eerst al die andere scholen moest gaan doorworstelen. En je was ook met het lezen van economische artikelen, waaronder in de Financial Times, Economist, Business Review, etc., kwam je nog steeds op datzelfde Keynesiaanse denken uit. En dat zette mij voor pakweg 11 jaar toch wel op een verkeerd pad.
En al die tijd was het zelfstudie, toch?
Zelfstudie,
geen doel om een boek te schrijven?
Nee, geen doel om een boek te schrijven. Ik heb wel voor mezelf, ik heb wel een hele hoop heb ik opgeslagen. En dat kon ik later namelijk ook gebruiken voor mijn lezingen, voor mijn artikelen, et cetera. Ik ben op dit moment wel bezig met een publicatie.
Maar zou ik kunnen zeggen, 11 jaar zelfstudie, maar die heeft zich ook uitbetaald in het advieswerk wat
ja,
u doet voor de
pensioenfondsen. Klopt, voor de pensioenfondsen, inderdaad.
Is er een conclusie te noemen na al die jaren research?
Ja, ja, die conclusie heb ik al getrokken. En die conclusie is gewoon zo, dat het fiatstelsel, en ik zal even uitleggen wat fiatstelsel is. Fiatstelsel wat we nu hebben, dat is het vertrouwen in papier, het vertrouwen in de overheid, dat altijd tijdelijk is. Vandaar ook dat we omwentelingen, revoluties, etc. kennen. Omdat dus hoe meer zeggenschap je geeft aan een overheid, hoe meer een overheid daar misbruik van zal gaan maken. Dat is de conclusie die ik heb getrokken vanuit de geschiedenis. Tegelijkertijd, dat gezegd hebbende, zie je dus dat je ook een bepaalde geldstandaard nodig hebt. Een vaste standaard. Je kan niet alles gaan baseren op vertrouwen. Want vertrouwen wordt gewoon misbruikt. Dat heeft de geschiedenis ons ook geleerd. Dus je hebt een bepaalde standaard nodig, zoals een goudstandaard of een zilverstandaard of een bimetalen standaard. Dat betekent dus met goud en zilver samen. Zodat mensen zich aan hun beloftes houden. Je voorkomt dat de overheid geld gaat drukken.
Maar dat is wat nu gebeurt.
Wat nu gebeurt.
Misschien het hele probleem is helemaal uit de bocht.
Klopt. Nou, de kredietcrisis is nu het eindpunt, de slotfase van 60 jaar van kredietexpansie. En ik zeg met name niet geldexpansie, want er zijn twee zaken. Je hebt kredietexpansie en je hebt monetaire inflatie. Monetaire inflatie is dus het geld drukken van zich. Kredietexpansie is namelijk de belofte om terug te betalen. Dat betekent dat banken die lenen geld uit aan mensen, hopende dat dat wordt terugbetaald. Want die banken die zijn dan betaalplichtig aan de centrale bank. De centrale bank geeft namelijk het fiat aan het krediet wat de banken uitlenen aan particulieren en bedrijven. Wat gebeurt er nou is dat als mensen dat niet meer terug kunnen betalen, want de schulden zijn zo hoog opgelopen, dan kan de bankaire sector ook niet meer aan de verplichtingen voldoen jegens de centrale banken. Dan heb je dus een bankroet. En wat we nu zien, de eerste tekenen daarvan met die kredietcrisis, is dat er zijn al een paar banken in feite al bankroet gegaan. Bear Stearns, Northern Rock.
Maar ligt het aan het publiek of ligt het aan de overheden?
Dat ligt aan de overheid. Dat is, ik weet niet of de term moreel gevaar, u het zegt. Moreel gevaar, in Engels heet moral hazard. Dat betekent dus hoe langer het goed gaat, hoe meer mensen durven risico's te nemen. Hoe meer risico's er genomen worden. En die risico's die vertalen zich in meer krediet. En we hebben nu een enorme kredietzeepbel gehad. Sinds de jaren 90 is het helemaal geëxplodeerd. Dat op normale wijze niet meer terug valt te betalen. Dat betekent in feite dat de zaak eigenlijk moet worden gesaneerd.
Maar dat betekent dus ook dat het gewoon per definitie niet meer goed kan komen?
Nee, niet in dit systeem.
Maar ik lees al wel weer berichten dat we het echt alweer hebben gehad van kredietcrisis.
Nee, we hebben nog niet eens het begin gehad. Tenminste, we zijn nu nog aan het begin. We hebben namelijk een enorm probleem met hedge funds. Die heel veel geld of krediet hebben uitstaan. De huizenmarkt is pas aan het inzakken, maar het gaat gepaard straks met enorme collapses.
We hebben het alleen over Amerika of ook over Europa?
Over Europa. Het is eigenlijk de rest van de wereld ook. Die gaat gewoon mee. Omdat je dan hebt een systeem wat fiat. Dit is het eerste fiat geldsysteem wat we hebben wereldwijd in de geschiedenis. Daarvoor was het dus gelokaliseerd, geregionaliseerd. Je had bijvoorbeeld wel bepaalde landen die dat deden, maar andere landen waren gewoon op de goud- of zilverstandaard. Dus je had andere landen die dan weer die zaken konden rechttrekken.
Dus je zou kunnen zeggen, het is nog nooit zo erg geweest?
Als nee, als nu. Ja. Het is, we hebben een kredietzeebel van pakweg. De bruto wereldproduct op dit moment is 45.000 miljard dollar. 45 biljoen zou je moeten zeggen. De derivatentijdbom die komt tegen de 500.000 miljard. Nou, dat zijn getallen, dat sla je van achterover. Maar dat is 500 biljoen dollar. Dus in feite is het meer dan 10 maal, een zeebel van meer dan 10 maal wat wij produceren per jaar.
Gaat die per definitie klappen? Of?
Ja, omdat het een exponentieel gebeuren is. Kijk, als je kijkt toen in het begin jaren 80 toen de optiemarkt begon, eerst de derivatenmarkt, toen waren er nog maar een paar miljoen dollar die daarin gestoken werd wereldwijd. Nu zien we dat uitgelopen in die 28 jaar naar iets van bijna 500 biljoen dollar. Dus het is exponentieel. En dat heeft te maken ook met risico's willen nemen. Als het heel lang goed gaat, dan nemen mensen ook steeds meer risico's. En maar ze worden niet gecorrigeerd door een goudstandaard. Dat je op een gegeven moment je geld weer terug moet betalen naar je kredietgevers of naar de banken. Maar dat het weer opnieuw wordt uitgeleend. Maar dan weer in een vorm van een CDO, Collateralized Debt Obligation, wordt samengepakt. Die hypotheken, de leningen. En worden weer in de markt gezet als zijnde financiële middelen.
Ja, maar niemand meer overzicht erover.
Nee, niemand heeft daar meer overzicht. Men weet zelfs niet eens hoeveel er uitstaat op dit moment. Iemand heeft eens gezegd, ik weet niet precies wie, die heeft gezegd, geld is altijd schaars. En zodra geld niet meer schaars is, is het geen geld meer. En dat komt hier ook wel overeen. Dat mensen die zien, vooral in de jaren 90, weten we nog, dat mensen krediet namen voor, ja, hier in Nederland was dat keukens, voor dakkapellen, voor vakanties, voor grote auto's. Dat werd allemaal op het huis gezet. Het werd allemaal bij de hypotheek meegenomen. Omdat die huizenwaarden steeds verder stegen, kon men daar steeds verder tegen lenen. Dat is nu afgelopen. In Amerika heeft men hetzelfde probleem. Vroeger, men gebruikte het huis eigenlijk als een soort pinautomaat. En zodra dus die huizen bleven stijgen, kon dat gemakkelijk worden gefinancierd. Nu is het zo, die huizenprijzen zijn er niet gaan stijgen meer, maar ze zijn gaan zakken. En dat is in 2005 al aan de gang. Die 2007, het begin van de kredietcrisis, is een rechtstreeks gevolg daarvan.
Je hebt ook de Amerikaanse overheid die ook geld uitgeeft, een soort water is. Ja, in een zwart gat gooit in Irak.
Exact.
Ook met de gedachte.
Onder andere.
Maakt ze niet meer uit, het lijkt wel of ze niet meer...
Nou, ze leven van krediet. Kijk, krediet is geen geld. Hè. Krediet is eigenlijk, het komt van het Latijn credere. Dat betekent vertrouwen. Je vertrouwt erop dat je wordt terugbetaald. Maar wat gebeurt er als er niet meer wordt terugbetaald? Dat bijvoorbeeld mensen in een faillissement situatie zitten of een bankroet. Dan krijg je namelijk na deze kredietcrisis een kredietcontractie. Dat dus, zelfs in het verleden was het zo dat de minst kredietwaardigen kregen geld, kregen hypotheken, kregen leningen. En nu is het zo dat de meest kredietwaardigen straks geen lening meer kunnen krijgen. Want je ziet dus die contractie aan het beginnen. Want er zijn heel veel banken die zijn nu echt huiverig om projecten te financieren in onroerend goedsector bijvoorbeeld. Dat zien we dus om ons heen. Nou, dat gaat dus zich helemaal vertalen naar de persoonlijke markt, de particuliere markt. Dus je ziet als het ware dat die kredietcrisis nu maar aan het begin staat van wat gaat komen. Ik denk dat die kredietcrisis waarschijnlijk pas over 10 jaar, 8 tot 10 jaar zal opgelost zijn.
Schets eens een toekomstbeeld of het kan.
Nou, wat we krijgen is dat de huizenmarkt klapt in elkaar.
Ook in Nederland?
Ook in Nederland. Ja, kijken we naar de geschiedenis. In Florida in 1925, 26 klapte die ook in elkaar tot 20% van de waarde. Kijken we naar Japan. In de jaren 90 is de Japanse onroerendgoedmarkt naar 13% van de waarde teruggegaan. Dus om te zeggen van nou, er zal een inzakking zijn van 10-20%, dat is zeer optimistisch. Want in de deflatoire situatie waar we over praten, en dan praten we niet over monetaire deflatie, maar we praten over kredietdeflatie. Dus dat er geen krediet meer aanwezig is. En nou, mensen hebben gewoon krediet nodig om een huis te kunnen kopen. Ja, een hypotheek, niemand heeft het uit eigen zak. Dus er worden geen huizen meer gekocht. Dus het wordt niet alleen een kopersmarkt, maar het wordt ook een kopersmarkt waar dus geen kopers zijn.
Maar is het in Nederland niet een unieke situatie omdat we in zo'n dichtbevolkt land wonen? Dat die huizen altijd wel hoog zullen blijven?
Nou, kijk maar naar de jaren 20. In de jaren 20 was er een woningnood. In de jaren 30 was het opgelost.
In Nederland?
In Nederland. Vele mensen weten niet die wet van de woningwet woningen. Die stamt dus uit het begin van de vorige eeuw. En die werd aangenomen omdat er dus vanwege de Eerste Wereldoorlog waren er weinig woningen. En die woningnood heeft zich tot in de jaren 20 voortgezet. In de jaren 30 was de woningnood afgelopen.
Maar kun je het vertalen naar nu? Zeg.
Nou, ik denk dat die woningnood wat we hier hebben, er is geen woningnood. Er is een tekort aan betaalbare woningen. En dat komt alleen maar omdat die waarde van de huizen enorm gestegen is. Dus dan iemand die 300.000 euro heeft, die kan zo een woning kopen. Maar iemand die dat niet heeft, of die er geen krediet voor krijgt, ja, die heeft daar problemen mee. En dan moet hij dus in de huurmarkt gaan zoeken. En ja, daar is dus minder voorradig.
Dus de huizenprijzen in Nederland gaan dalen?
Die gaan dalen, ja.
In Engeland was er een minister die was gefotografeerd met een document. Maar het stond zo haarscherp op die foto dat ze het document konden lezen. En er werd aangekondigd. Dat, even kijken, het was minister Carolyn Flint. They said, at best the prices will tumble this year by 5 to 10%.
Ja.
Dat ging dan over Engeland. Nou, Engeland is wel bekend, inderdaad, die huizenprijzen zullen daar waarschijnlijk dalen. Maar in Nederland, wat verwacht u daar aan percentage?
Nou,
hoeveel tijd?
Nou, je moet wel rekenen op 60% minimaal. Een daling. Ik ga uit van ratio's. In The Economist in 1987 stond een prachtig artikel. Dat vertelde over de ratio van de woningmarkt. Gemiddeld inkomen versus gemiddelde huizenprijs. In 1987 was het gemiddelde inkomen in Nederland niet modaal. Hè? Het modaal is namelijk hoger. Nederland is een van de weinige landen die modaal inkomen gebruikt. De rest van de wereld gebruikt een gemiddeld inkomen en dat is lager. Gemiddeld inkomen was toen 42.000 gulden. Hè, als we in guldens omrekenen, 20.000 euro ongeveer. En gemiddelde huizenprijs was toen 145.000 gulden. Ja, dus dan krijg je een ratio van pakweg 3, iets meer dan 3. En historisch gezien is een ratio tussen de 3 en 4. Dus als je kijkt naar een gemiddeld huizenprijs, zou het op zijn maximaal, we gaan weer uit van gemiddeld inkomen nu. En dat is iets van 30.000 euro gemiddeld. Dan moet je rekenen op 120.000 euro dat een huis moet kosten. Wat staat het nu? 240.000. Dus om naar het gemiddelde terug te gaan, moet die 50% zakken.
Oké, u had het over 60%?
60%,
over,
ja.
Over hoeveel tijd dan?
Dat zal, normaal is dat, in Japan heeft het van 1993 tot 2000 geduurd. Dus je moet in een tijdsbestek denken van 7 jaar, 6 tot 7 jaar.
Vanaf nu?
Vanaf nu, ja.
Maar wat moet je dan doen? Je moet toch ergens wonen?
Ja, klopt. Voor degenen die, een huurwoning hebben, wacht maar kopen. Ja, want het is straks een enorme kopersmarkt, sowieso. Probeer te sparen. Hè, dus gewoon een spaarsaldo aan te houden. Voor degenen die in huis zitten en een behoorlijke hypotheek hebben, zou ik adviseren gewoon om 10% van die hypotheek vast te zetten in goud of zilver.
Maar niet dus gaan verkopen en huren.
Je kan verkopen of huren, maar ja, omdat de kopersmarkt, de verkopersmarkt is moeilijk, hè, op dit moment. En dat is als je erin wil blijven wonen. Als je gaat verkopen, of je wilt verkopen, dan zou ik snel beginnen.
Met verkopen?
Met verkopen.
En die 10% vertellen? 10% van de hypotheek?